Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u bij de aanvang geschonken, of bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van hem, die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeboren uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen Psalm 81, het 12e, 13e en 15e vers. Uit de brief van Paulus aan de Hebreeën, het 11e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 16.
Het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt, en een bewijs der zaken die men niet ziet. Want door hetzelfde hebben de ouden getuigenis bekomen. Door het geloof verstaan wij dat de wereld door het woord Gods is toebereid, alzo dat de dingen die men ziet niet geworden zijn uit dingen die gezien worden. Door het geloof heeft Abel een meerdere offerande goden geofferd dan Kaïn, door het welk hij getuigenis bekomen heeft dat hij rechtvaardig was, alzo God over zijn gave getuigenis gaf. En door dat geloof spreekt hij nog, nadat hij gestorven is. Door het geloof is hij nog weggenomen geweest, opdat hij den dood niet zou zien. En hij werd niet gevonden, daarom dat God hem weggenomen had. Want voor zijn wegneming heeft hij getuigenis gehad dat hij goden behaagde. Maar zonder geloof is het onmogelijk goden te behagen. Want die tot God komt, moet geloven dat hij is en een beloner is dergenen die hem zoeken. Door het geloof heeft Noach, door goddelijke aanspraak vermaand zijnde aangaande de dingen die nog niet gezien werden, en bevreesd geworden zijnde, de ark toebereid tot behoudenis van zijn huisgezin, door welke ark hij de wereld heeft veroordeeld en is geworden een erfgenaam der rechtvaardigheid die naar het geloof is. Door het geloof is Abraham, geroepen zijnde, gehoorzaam geweest om uit te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is uitgegaan, niet wetende waar hij komen zou. Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land der belofte, als in een vreemd land, en heeft in tabernakelen gewoond met Isaac en Jacob, die mede-erfgenamen waren derzelfde belofte. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, welker kunstenaar en bouwmeester God is. Door het geloof heeft ook Sara zelf de kracht ontvangen om zaad te geven, en boven den tijd haars ouderdoms heeft zij gebaard, overmits zij hem getrouw heeft geacht die het beloofd had. Daarom zijn ook van enen, en dat enen verstorvene, zoveel in menigte geboren als de sterren des hemels en als het zand dat aan de oever der zee is, hetwelk ontelbaar is. Deze allen zijn in het geloof gestorven, de belofte niet verkregen hebbende, maar hebben dezelfde van verre gezien en geloofd en omhelst, en hebben beleden dat zij gasten en vreemdelingen op de aarde waren. Want die zulke dingen zeggen, betonen klaarlijk dat zij een vaderland zoeken. En indien zij aan dat vaderland gedacht hadden, van het welk zij uitgegaan waren, zij zouden tijd gehad hebben om weder te keren. Maar nu zijn zij begeerig naar een beter, dat is naar het hemelse. Daarom schaamt zich God hun niet om hun God genaamd te worden, want hij had hun een stad bereid.
Laat ons samen het aangezicht des Heren zoeken. Heren, die wandelt tussen de zeven gouden kandelaren en die de zeven sterren in uw rechterhand heeft, wees ons genadig, nu wij tot u naderen in de weg van het gebed, en ons als uw gemeente stellen voor uw aangezicht. Gij grote God, die in de hemel woont, een ontoegankelijk licht, is voor uw aangezicht en rondom u, waardoor heilige engelen zich nederbuigen en u hun hulde betuigen, voor wie de zielen der rechtvaardigen zingen van de verlossing waarmee gij ze verlost hebt, van de zonde en van de dood, van de genade waardoor ze eeuwig bij u mogen zijn, in het land van Emmanuel, waar eeuwige vrede is en eeuwige zaligheid. We zijn nog op de aarde, Heren. We zien nu nog niet dat u alle dingen onderworpen zijn. Hier gaat de Satan rond als een briesende leeuw. We zijn hier in het land van de vijand. Maar Heren, we zijn vreemdelingen op deze aarde, voor zover we door het waarachtig geloof aan u verbonden zijn. Ons vaderland is bij u, want gij zijt de schat van ons hart geworden. En daarom is ons hart bij u, o God, en is ons verlangen om bij u te mogen zijn. Heere, sterk ons in dat verlangen. Laat het onze troost zijn. Het blij vooruitzicht dat onze ziel streelt om ontwaakt uw lof te mogen ontvouwen, opdat we als ware vreemdelingen op de aarde verkeren mogen, op doorreis zijn, wetende dat de zaken die hier moeten worden afgedaan ons een ogenblik in beslag zullen nemen, maar dat ze ons niet eeuwig aan het stof zullen binden. Heren, ach, we kleven vaak zo vast aan deze wereld. We vergeten zo menigmaal dat dit maar een tijdelijke standplaats is en dat we haast moeten verhuizen. Dat ons leven maar een damp is en de dood ieder uur wenkt. We leven vaak als de kinderen der wereld, alsof de aarde onze eeuwige bestemming was en alsof het het hoogste goed was op deze aarde te mogen leven. Heere, wil ons door de prediking van uw heilig woord doen zien en geloven dat deze wereld vervloekt is om der zonden wil. En dat wij, zondige mensen, voor zover we aan deze aarde vastkleven en ons vertrouwen stellen op de dingen die beneden zijn, de vrede niet zullen vinden dat de rust elders is bij u, o God. Wil ons in de bekendmaking door uw heilige geest laten zien waar het in ons leven aan schort. Ontdek onze ogen, o God, opdat we ons omzwerven mochten bewenen, opdat we onze afval van u kenden, opdat ons ongeloof geopenbaard werden en we met uw droefheid des harten die naar God is en een onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt vervuld mogen zijn, opdat ons verlangen weer hemelwaarts mocht zijn waar gij zijt aan de rechterhand des vaders. Heer, het zijn toch de beste tijden dat ons hoofd omhoog geheven u aanschouwt met het oog des geloofs. Dan worden onze voeten licht, dan wordt onze gang gemakkelijk over bergen en door dalen. Dan kunnen we loslaten omdat we ons vastgebonden weten door de band der liefde aan u. Dan kunnen we de wereld verlaten omdat we op reis zijn naar de eeuwige gelukzaligheid. Dan haten we de zonde omdat ze een scheiding brengen tussen u en tussen ons. En begeren met ons gehele hart in een nieuw godzalig leven te wandelen. Uw kinderen, o God, hebben vaak strijd over de oprechtheid van hun geloof. Gij kent ieders hart, want gij hebt zelf uw genade verheerlijkt in zondaren. Houd dan in het leven wat u gewrocht hebt. Die nog gebonden zijn in de dood en in de zonde, aan de wereld, aan de wellust, aan het geld, aan de eer, aan hun hoogmoed, kortom, aan alles buiten u, o God, trek u. Wil u dat verloren zoeken, dat niemand zoeken wil, en dat tot in eeuwigheid zelf niet meer weder kan keren, door het almachtig woord van uw gezegende lippen. O, daartoe kwam u op de aarde, Heere Jezus, opdat u zelf een volk formeren zou, dat naar uw naam genoemd is, die doden die uw stem zouden horen en dan leven. Gij zijt het, die tot dorre doodsbeenderen spreekt, leef, ja leef. Heere, verhef ook uw vriendelijk aangezicht over onze jongens en meisjes, over onze kinderen, opdat ze in hun jeugd het pad des levens mochten vinden. U roept het ze toe, mijn zoon, geef mij uw hart. Wie heeft nu meer recht op ons hart dan u, o God? Want u zegt het, mijn zoon. Dat heb u al meer gezegd. Dat heb u gezegd vanaf onze geboorte af aan. Dat heb u gezegd toen we gedoopt werden. Dat heb u gezegd toen we naar de catechisatie gebracht werden. Dat zeg u elke keer als we voor uw aangezicht komen. Ook al zijn we nog onbekeerd, al leven we nog ver van u. Dan zegt u, mijn zoon, geef mij uw hart, Heere. Wil u dan nemen wat wij niet geven willen? En wil u ons schenken wat wij niet hebben willen? Wil u ons zalig maken zoals u het wil? Dan zullen we zalig zijn. Wil u ontferming ook doen gaan over alle zieken, alle rouwdragenden en alle eenzamen? Wil ze door heil verheffen? Breid uw zegen uit tot aan de grenzen der aarde. Laat alle arbeiders en arbeidsters op het zendingsveld mogen weten dat u aan de spitsen staat. En als die grote doodbreker voor hun aangezicht heen gaat, laat ze op u leunen. in alle moeite en zorgen en verdriet die hen overkomt en sterk ze door het woord uwer genade. Doe ook het werk der evangelisatie voorspoedig voortgaan. Daar zijn er nog zoveel die nooit van uw heil gehoord hebben, die uw naam niet kennen en u daarom ook niet beminnen. Heere, laat er van uw gemeente ook aan deze plaats nog kracht, nog licht, nog vrolijkheid en blijdschap mogen uitgaan, opdat zij die nog in het duister dwalen, door dit licht gelokt, de weg naar Bethlehem vinden zouden. Geef ook uw dienstknechten uw geest, ook in deze avond. Wil ook uw dienaar aan deze plaats uw hulp niet onthouden. Heere, wil u zijn hart vertroostende vertroosten en lerende leren, opdat hij u lief mag hebben boven alles. En ook aan deze schapen, aan dit volk dat naar uw naam is genoemd, uw gemeente, het heil zou mogen verkondigen, de goddeloos en de zondaar bestraffen en hem vermanen tot uw wederkeer. Maar ook tot een arm en ellendig volk zeggen ze, hier is uw heiland, opdat we ons samen in u verheugen mochten, tot grootmaking van uw heerlijke naam, tot lof en prijs van die enige gerechtigheid, de bron van onze zaligheid en de grond van ons hopen, de gerechtigheid van Jezus Christus, onze Heere en Zaligmaker. Amen. Wij zingen Psalm 103, de versen 5 en 6. Het woord des Heren dat we u vanavond willen prediken is naar zondag 23 van onze Heidelbergen Catechismus, de laatste vraag die nog overgebleven was. Vraag 61.
waarom zegt gij dat gij alleen door het geloof rechtvaardig zijt? Niet dat ik vanwege de waardigheid van mijn geloof Gode aangenaam ben, maar daarom dat alleen de genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus mijn gerechtigheid voor God is, en dat ik die niet anders dan alleen door het geloof aannemen en mij toe-eigenen kan. In deze 61ste vraag gaat het eigenlijk over de waarde of de waardigheid van het geloof. In de eerste plaats willen wij dan de dwaling waartegen deze 61ste vraag waarschuwt, willen wij die dwaling aan het licht stellen en verwerpen, nadrukkelijk aan het licht stellen. In de tweede plaats willen wij de waarheid u openbaren. Als het dan niet zo is dat het geloof waardigheid bezit, wat is dan de waarde van het geloof? Dus de waarheid aan het licht brengen. En in de derde plaats wordt hierin ook de toepassing noodzakelijk gesteld. Dus het gaat om de waarde of de waardigheid van het geloof. En dan verwerpen we de dwaling. We stellen de waarheid in het licht en we willen de noodzakelijkheid hiervan toepasselijk voorstellen. Daar is een heel sterke drang in ons alle leven om iets te betekenen. Dat hebben we overgehouden uit onze oorspronkelijke staat, de staat der rechtheid. Voor de zondeval betekenden we ook iets. We droegen Gods beeld. God verlustigde zich in ons en wij verlustigden ons in God. We waren, zoals zo vaak genoemd wordt en terecht, het pronkstuk, de kroon van Gods schepping. Zoals ik al dikwijls gezegd heb, de planten, de dieren, de vogels, de vissen, het kruipend gedierte was uit het stof genomen. God heeft het geschapen en keerde weer tot het stof. Maar de mens is naar Gods beeld gemaakt. Wij hebben een ziel van God. Wij hadden gelijkenis met God. Wij waren en zijn, alhoewel al onze vermogens door de zonde bevlekt en verdorven en ontredderd zijn. Wij waren mensen met een volmaakte kennis. Wij waren mensen met een heilig hart. Wij waren mensen die naar de regel van Gods wil wandelden. Altijd, overal, ten opzichte van God en ook ten opzichte van elkaar. En u heeft zelfs de zondeval, door welke het onmogelijk geworden is dat we ooit nog aan onze bestemming uit en van onszelf gerekend zullen beantwoorden. Nu heeft die zondeval toch niet de drang in ons hart kunnen vernietigen om iets te zijn, om iets te betekenen. Wij zijn koningen gebleven, hoewel dan karikatuurkoningen, spotkoningen, koningen die hun eigen kroon in het stof gesmeten hebben, niet meer regeren kunnen, omdat de denkkracht ons ontbreekt, omdat we er geen hart meer voor hebben, omdat onze hand niet machtig meer is om het goede te doen. Maar dat is een onweerstaanbare drang in ons alle leven iets te mogen zijn, iets te mogen betekenen. Ja, dat geldt zelfs nog voor die mensen die overtuigd zijn dat de gerechtigheid van Christus redt van de dood. Ook in het hart van de zulke, zeg ik, blijft er zolang we hier in deze wereld zijn nog een drang om bij die gerechtigheid van Christus ook zelf nog enig goed te doen. Of ergens goed te zijn in onszelf voor God. Maar hiertegen gaat dan ook het woord van God in al zijn felheid te keer. En hiertegen hebben dan ook alle profeten en apostelen en dienaars van het woord de strijd aangebonden alle eeuwen door. Juist toen in de dagen van de reformatie het licht van Gods woord weer ging schijnen in duistere zondaarsharten. En de bevrijding van het verlossend evangelie ervaren was, niet door ons, niet door onze krachtsinspanning, niet door onze denkkracht, niet door onze wilskracht, maar alleen door God, door Gods genade. Oh, dat was een bevrijding. Tot aan die dagen was de kerk vanaf de vroeg-christelijke tijd, dus vanaf de apostelen en hun volgelingen, in verval geraakt. Men ziet de sporen daarvan al duidelijk in de derde en in de vierde eeuw. En dan komt die lange donkere nacht van de middeleeuwen, waarin men geleerd heeft dat de mens geloven moet in de kerk. De kerk is de hoedster van de zaligheid. De kerk is de bewaarster van het heil. De kerk is de uitdeelster van de genade van God. Houd u maar aan de kerk. Blijf maar bij de kerk. Geloof maar dat de kerk het geloof heeft. En dat zal de kerk voor uw ziel, voor uw zaligheid zorgen. Maar daaraan was verbonden een heel wetboek van allerlei plichten en verordeningen. Dit moest men doen en dat moest men doen en dit moest men nalaten en dat moest men nalaten. Gebod op gebod en regel op regel. Waardoor de mens, hoe meer van deze geboden door hem volbracht werden, hij ook een gevoel van rust kreeg, als zijnde aangenaam door alles wat hij deed en liet voor de Heere, om op deze wijze zijn zaligheid vast te stellen. Ja, tot aan de tijd van het concilie van Trente heeft de kerk, die kerk, zich van zijn dwaling niet bekeerd. Is het niet een van de artikelen van het concilie van Trente, dat Roomse concilie, wat zich duidelijk opstelde tegen de leer der reformatie, dat een ieder vervloekt is die leert dat hij van de eeuwige straf bevrijd is en recht heeft op het eeuwige leven alleen door de verdiensten van Christus zonder de goede werken. Het concilie van Trente, dus de Roomse kerk, die zegt, ieder is vervloekt die alleen bouwt, op het offer van Jezus Christus, die is vervloekt. Maar Gods woord vervloekt diegene die op iets anders bouwt dan op de enig en eeuwig geldende offerande van Jezus Christus. Het was zo dat het geloof in de verdiensten van Christus op zichzelf verdienstelijk werd. Dus men was niet aangenaam bij God door het offer van Christus in het geloof omhelst. Maar men was aangenaam door het geloof waarmee men het offer omhelste. Begrijp je? Het geloof, ik zal er straks nog op terugkomen, hoop ik. Het geloof heeft een ontzaglijke waarde. Maar het geloof heeft geen waardigheid. Het geloof heeft in zichzelf geen waardigheid. Kijk, en dat willen we ten diepste God niet gewonnen geven. Tenzij we afgebroken, totaal ontgrond van alle eigen kennen, het God gewonnen geven. Ons verdoemelijk weten voor God, beamen dat we dood zijn in zonde en misdaden, ooit nog iets goed te kunnen voortbrengen voor God. En alleen zalig worden, omdat een ander Gods recht heeft vervuld, Gods wet heeft gehouden, Gods straf heeft gedragen en de eeuwige gelukzaligheid heeft geopend. Die volstrekte onwaardigheid van ons, zondaren, werd hardnekkig ontkend. De mogelijkheid van zelfverlossing moet, hoe het dan ook gaat, open blijven. En geliefden, het is waar, de remonstrantse leer is verworpen op de synode van 1618, 1619. de grote nationale synode. Maar denk nu niet dat de remonstrantse gedachten daarmee uitgestorven zouden zijn, of dat die ten hoogste nog alleen maar voort zouden komen in het denken van de remonstranten die zich vandaag remonstrantse gemeente noemen. Nee, die Roomse gedachten, die ten diepste Pelagiaanse gedachten, die nog dieper antichristelijke gedachten, die heeft ook vandaag duizenden en duizenden aanhangers. En lang niet alleen in de remonstrantse kerken. Want die remonstrantse leer van, ja, wel door Christus, wel door het offer. Maar dan moeten wij eerst geloven. Dan moet ons geloof ons waardig maken om dat offer te kunnen ontvangen. Of om de troost te hebben van dat offer. Of om vast te staan op dat offer. Hoe dan ook. In ieder geval, dan moet een mogelijkheid tot zelfverlossing open blijven. Vandaar wil men met alle hardnekkigheid vasthouden aan de mogelijkheid tot zaligheid van alle mensen. En nu moet u me goed verstaan. Ik geloof dat het een wil van God is dat aan alle mensen het evangelie van Gods genade gepredikt moet worden met de eis van geloof en bekering, met de belofte van het eeuwig zalig leven door het bloed van Christus aan alle mensen. Aan de grootste zondaren, aan de verst afgedwaalde, aan de blindste heiden, aan alle mensen, groot en klein. Maar ik geloof niet dat er een mogelijkheid van zaligheid is voor alle mensen. En dat lijkt natuurlijk wel erg ruim als je zegt, ja maar Jezus is toch voor alle mensen gestorven. En er is toch voor alle mensen mogelijkheid om zalig worden, voor hem, door hem verworven. Dan zeg ik, dat klinkt natuurlijk wel erg ruim. Maar in feite is het de doodsteek van de echte genadeleer. Want volg me nu eens even in uw gedachten. Als Jezus Christus nu enkel een mogelijkheid voor alle mensen tot zaligheid verworven had, als dat nu zijn enigste verdienste was, hoe kwamen wij dan concreter? Hoe kom ik dan aan die zaligheid? Ja, zegt u, door het geloof. Goed, dat is mijn tweede vraag. Hoe kom ik dan aan dat geloof? Ja, zegt u, dat moet je geloven. Ja, maar is het dan uit mij? Moet ik dan op een gegeven dag zeggen, nou vooruit, dan zal ik geloven. Nee, zegt u, zo ook niet. Het geloof komt van God. Nou, als dat geloof van God komt, komt dat geloof dan tot alle mensen? Nee, zegt u, want niet alle mensen geloven in de Heer Jezus Christus. Nou, wie maakt er dan onderscheid? Denk dat nu eens even door. Als nu het geloof niet aller is, als nu wel alle mensen geroepen worden, met kracht geroepen worden, tot de zaligheid. Maar als nu aan alle mensen het geloof niet eigen is, en het geloof aan die eigen is aan wie God het geeft, dan is God toch soeverein. Dan zijn we toch bij de bron, bij de oorsprong van de genade. En dat is de barmhartigheid Gods. In Christus Jezus, als genade geopenbaard. Elke afdwaling hiervan, ik zeg, schijnt een ruim evangelie te geven. Maar het maakt ten diepste de zaak volslagen duister. En totaal onmogelijk. Onmogelijk namelijk voor die mens die je door de genade van God ervaart dat hij nooit meer geloven kan vanuit zichzelf. Dat het hem onmogelijk is uit de diepte van zijn ellende op te klimmen en om zijn hart blij te maken met de verlossing die in Christus is. Daar is een volk op de aarde dat ervaart in hun leven dat ze onbekwaam zijn om hun ziel uit de duisternis tot het licht te brengen. Dat ze onbekwaam zijn om hun ziel op te wekken tot blijdschap. Dat ze onbekwaam zijn om enige van hun vuile smetten, waarmee hun hart verdorven is, te kunnen uitwissen. Ze leren het uit de diepte vragen. Help me, red me, genade, o God. O, het zou de doodsteek zijn voor alle zulken, wanneer er slechts een mogelijkheid was. die wij door het geloof ons moesten waardig maken. We zouden nooit zalig worden. We zouden nooit van onze zonde verlost worden. De hel zou boordevol komen en de hemel zou leeg blijven. Leeg zonder ene inwoner. Nee, geliefden. Zo heeft God het ons niet geleerd. De Heere heeft het duidelijk in zijn woord gezegd. Dat de zaligheid uit God is. En omdat de zaligheid uit God is. Daarom zeg ik. Omdat niet een mogelijkheid. Maar een werkelijkheid van zalig worden door Jezus Christus verdiend is. Daarom zullen zondaren zalig worden. Daarom zal de hemel volkomen. Daarom zullen de gegevenen des Vaders eeuwig juichen van het heil in Jezus Christus bereid. En nu gaat het erom. Welke functie heeft dan het geloof ten opzichte van die zaligheid? Ten opzichte van dat rechtvaardig gemaakt worden door het bloed van de Heere Jezus Christus. Want ja, hoe is dat dan eigenlijk met dat rechtvaardig zijn voor God? Zijn we dan rechtvaardig eer we geloven? Of moeten we eerst geloven waarop we, waardoor we rechtvaardig zijn? Wat is dan eigenlijk de functie van het geloof? En dan moet ik eerst dit zeggen. Het moest eigenlijk niet nodig zijn dat we zo uitdrukkelijk moesten spreken over de functie van het geloof, over het geloof zelf, wat het geloof eigenlijk is. Adam in het paradijs voor de zondeval had daar helemaal geen moeite mee. Hij praktiseerde helemaal niet over wat is geloof nu eigenlijk. Hij geloofde spontaan. Zoals een klein kind spontaan gelooft dat die man en die vrouw waar hij is opgevoed, door wie hij gevoed is, in wiens bescherming hij leeft, zijn vader en zijn moeder is. Geen mens in de hele wereld kan het kind uit het hoofd praten dat zijn vader is en dat zijn moeder is, waar die 3, 4, 5, 6 jaar bij geleefd heeft. Spontaan, dat kind denkt er niet over door, van waarom is die vrouw nou mijn moeder en niet die vrouw? Waarom is die man nu mijn vader en niet die man? Dat kind dat lacht als je hem zoiets vraagt. Als je hem vraagt, zeg jongetje, waarom is die vrouw je moeder? Zeg die, wat is dat nou voor een dwaze vraag? Natuurlijk omdat mijn moeder is. Nou, zo moest eigenlijk ook het geloof geloven. Daar moesten we verder niet over hoeven te praten. Dat moest zo vanzelf zijn. Dat we zeggen, ja maar daar ga je toch niet over praten. Je gaat toch niet over je geloof praten. Je gelooft alleen maar. En je gelooft in Jezus Christus als je zaligmaker. Dat is toch je heil en je zaligheid. Ik geef toe, zo moest het zijn. Maar omdat we leven in een gebroken wereld. Omdat we leven met een geloof dat een deel is van onze heiligmaking. En daarom nog maar ten dele. Omdat we leven onder de aanvechtingen van de vorst der duisternis. Omdat we leven in het midden van een kerk en van een wereld waar nog zoveel schijngeloof is. Daarom is het toch wel dienstig. Opdat de oprechte openbaar komen. Opdat de huichelaar ontdekt worden. Dat we toch spreken over, ja, wat is het geloof? Wat is het geloof nu eigenlijk? Hoe functioneert het geloof nu eigenlijk? Ik zeg, ik weet wel, het moest eigenlijk niet zo zijn. Stel voor, als u met iemand op vakantie gaat. En u zit samen met die iemand in de auto. En u rijdt daar door een prachtig berglandschap of langs de wijd uitgestrekte zee. En die man die naast u zit, die zit allemaal over zijn oog. Die heeft het over zijn rechteroog en over zijn linkeroog. En over met zo'n bril kan hij wel zien en met zo'n bril kan hij niet zien. Dus hij begint met, man, hou op, kijk naar buiten. Zo is het nu eigenlijk met het geloven. Dat geloof, dat moest helemaal niet belangrijk zijn. Net zo min als dat het praten over je ogen belangrijk is als je daar buiten in de natuur bent. Dan gaat het om wat je ziet, om die bergen, om die zee, om die bomen, om die bossen, om alles wat je ziet, daar gaat het om. Maar zeg ik, omdat het in de praktijk zo is, dat er nogal wat mankeert aan ons oog, aan ons geloofsoog. Omdat we helaas vaak zo bijziende zijn. Omdat we zulke bedorven, aangestoken, ontstoken ogen hebben, omdat het geloof zo vaak niet als schenking van God, als zodanig is het volmaakt, maar in de oefening van ons leven zo gebrekkig is. Zo aan alle kanten melaatst en ziekelijk. Zo kreupel als een gekrookt riet vaak, als een rokend flaswitje. Daarom is het nodig, opdat de zwak gelovige, die bijna niet ziet, voor wie het is alsof alles matglas is, ja, opdat die toch zou mogen weten, dat hetgeen wat hij ziet, toch van God is. Opdat hij hoop zal hebben, dat eenmaal de dag zal lichten, wanneer hij klaar en van verre het heil zal mogen aanschouwen, wanneer alle nevels voor eeuwig zullen opgetrokken zijn. Dus het gaat nu over de functie van het geloof. Nu, daar is, heb ik straks gezegd, veel schijn. Het is op zijn remonstrants heel fijn gesponnen. Daar hebben onze vaderen al veel last mee gehad. Ze hebben dan ook de 5 artikelen tegen de remonstranten opgesteld. En daar dachten ze zo over het geloof. Ik lees het u even voor. In dat tweede hoofdstuk van de 5 artikelen, dus in dat tweede artikel, de 4e paragraaf, waar gesproken wordt over de dwalingen van de remonstranten, dus onthoud het maar als u thuis na wil kijken, 2:4, tweede hoofdstuk, de 4e paragraaf, daar staat, daar gaat het dus over die remonstranten, die leren dat het nieuwe verbond der genade, dat God de Vader, door tussenkomst van de dood van Christus, met de mensen gemaakt heeft, niet daarin bestaat, dat wij door het geloof, voor zoveel het de verdiensten van Christus aanneemt, voor God gerechtvaardigd en zalig gemaakt worden, maar daarin dat God, afgeschaft hebbende het afeisen van de volmaakte gehoorzaamheid der wet, het geloof zelf en de gehoorzaamheid des geloofs, alhoewel onvolmaakt, voor de volmaakte gehoorzaamheid der wet rekent en de beloning des eeuwige levens uit genade waardig acht. En dan staat er verder nog, want deze weersprekende schrift, zij worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is, die God voorgesteld heeft tot een verzoening door het geloof in zijn bloed, en brengen met de goddeloze Socinus voort een nieuwe en vreemde rechtvaardigmaking des mensen voor God, tegen de eenparige overeenstemming van de ganse kerk. Dus, om het in het kort nog even te herhalen voor de kinderen, de zinnen zijn misschien wat ingewikkeld, maar de remonstranten die zeggen dus, God heeft een nieuw verbond gemaakt. En weet je wat dat nieuwe verbond nu is? Wel nu, dat God de Vader, om het offer van Christus, ja, ze houden nog vast aan dat offer van Christus, de tegenwoordige remonstranten die spreken daar ook nauwelijks meer over, maar die oude remonstranten die waren nog heel wat rechtzinniger als heel velen die zich tegenwoordig rechtzinnig noemen. Die oude remonstranten van de Duitse synode, die spraken nog over het offer van Christus. Dus ze zeiden, God de Vader, die heeft om het offer van Christus een nieuwe wet gemaakt. Nu eist God niet meer de volmaakte onderhouding van die oude wet, maar nu is de nieuwe wet dit, dat je in God gelooft. En al is dat geloof dan nog gebrekkig, dan wil God dat gebrekkige wel overzien, en dan houdt hij dat voor een volmaakt werk. Dus mensen, nou moet je maar geloven, ook al is je geloof dan niet volmaakt, al kleeft er nog veel gebrek aan, nou moet je maar geloven dat de Heere Jezus ook voor jou gestorven is, en nou dan is de zaak voor elkaar. Om dat geloof rekent God je tot de rechtvaardige. Dat geloof dat heeft waardigheid, begrijpt u nu het onderscheid tussen waarde, zonder geloof kunnen we niet zalig worden, maar hier heeft het geloof niet de waarde als mijn hand, als ik een gift aanneem, dan word ik rijk door die gift. Niet door mijn hand, maar door die gift. Maar ik kan die gift me niet toe-eigenen zonder mijn hand. Maar het is dwaasheid om te zeggen, ik word rijk door mijn hand. Ik word rijk door de gift die ik krijg. Zo ook met mijn mond. Als ik met mijn mond de spijzen kou, opdat mijn lichaam die spijzen zal opnemen en assimileren, dan is het dwaasheid om te zeggen, ik word door mijn mond gevoed. Ik word door de spijzen gevoed. maar die spijze die verwerk ik in mijn mond. Zo is het nu ook met het geloof. Het geloof heeft waarde als een hand, als een mond die de spijze koud en bereidt. Maar het is dwaasheid om te zeggen, daar is waardigheid in de hand. Of daar is waardigheid in de mond, daar ik door gevoed zou worden. Wel nu, zo is het ook dwaasheid, zeggen onze vaderen. Als de remonstrant leert, God eist niet meer de onderhouding van de wet, maar hij eist dat gij gelooft. En dan zal hij uw gebrekkig geloof voor vol aanrekenen. Dat is in het kort gezegd dus de dwaling die op de generale synode van 1618, 1619 reeds verworpen is. En u begrijpt u zelf wel hoeveel remonstranten er zijn. Hoeveel mensen er zijn die op een lichtvaardige wijze aandringen op het geloof. Die zeggen, ja, je moet geloven. Je moet toch geloven dat God je Heere is, dat je vader is. Dat Jezus Christus voor je gestorven is. En als dan zo'n arme Tobbert, die daar werkelijk mee bezig is. En die begrijpt dat hij zonder Christus niet zalig kan worden. Die afgestoten van al zijn eigen gerechtigheid zoekt bestaansgrond voor God te hebben. Aan zo iemand vraagt, ja maar dat begrijp ik ook wel. Want ik begrijp wel dat ik door het geloof gerechtvaardigd word. Maar hoe kom ik dan aan dat geloof? Ja, ja, hoe kom je aan dat geloof? Je moet gewoon geloven, je moet het aannemen. Ja, maar dat is dan weer die wet. Die wet, dat altijd maar moeten van de mens uit. Die nooit volbracht zal worden. Dat is ten feite toch weer, in feite toch weer de genade in een wet veranderen. En afgezien daarvan, dat geloof dat uit mijn leven op moet komen, dat komt er nooit. Omdat het geloof, het echte geloof, door de liefde werkende is. En omdat ik God van nature niet zo bemind dat ik in hem geloof. Ik geloof wel dat hij er is. Dat gelooft de duivel ook. Alle heidenen geloven dat er een God is. Dat is de mens ingeschapen. Maar daarmee hebben we God nog niet lief. Daarmee geloven we God nog niet tot zaligheid. Het is niet dat algemeen geloof dat voor waar houden dat er is een God en vader, een God en zoon en een God en heilige geest. Dat kan ik geloven. En nochtans gescheiden blijven van God. Mijn eigen leven blijft leven. Paulus die zou zeggen, gij doet wel als ge gelooft dat er een God is. De duivelen geloven het ook en ze sidderen. Maar dat is het geloof niet waardoor ik zalig word. Het is niet de rationele aanvaarding van hetgene in de Bijbel geschreven staat. Het is veel meer. Het is een ervaring. Het is beleving. Het is leven. Nee, ik moet het nog anders zeggen. Het is leven in strijd. In de duisternis. Het is leven uit de dood. Het is licht uit de duisternis. En dat komt hierdoor. Omdat wanneer God een goddeloze rechtvaardigt, hij ook die goddeloze verandert. Bekeert. Ik heb straks gezegd, dat heb ik nog niet opgelost. Ik heb straks gezegd, hoe moeten we nu die rechtvaardiging zien ten opzichte van het geloof? Hoe verhoudt zich nu het geloof tot die rechtvaardiging? Is het geloof nu eerst of is de rechtvaardiging eerst? Er staat toch in de Bijbel, ik word door het geloof gerechtvaardigd. Moet ik toch eerst geloven om rechtvaardig te zijn? Geliefde, onze vaderen hebben geleerd. Daar is een rechtvaardiging, rechtvaardigmaking, hoe dat u het noemen wilt, die voor het geloof gaat. Dat is de rechtvaardiging van de goddeloze. Wanneer God in zijn eeuwig welbehagen de tijd gekomen acht om een zondaar te roepen uit de duisternis tot zijn licht, dan is dat het ogenblik waarin God die goddeloze tot een rechtvaardige maakt, door hem aan te zien, door de doorboorde handen van Jezus Christus. Hem af te snijden uit zijn oude levenswortel en hem in Christus dadelijk in te planten in de schenking van zijn heilige geest. Daar heeft de staatsverwisseling plaats. Daar worden we, daar heb ik de vorige keer over gesproken, daar worden we van een goddeloze een rechtvaardige, van een kind der wereld een kind van God. Maar daar is ook een rechtvaardiging die op het geloof volgt, die vrucht is van het geloof. En van die rechtvaardiging spreekt de Bijbel menigmaal als er staat dat we door het geloof gerechtvaardigd worden. Want voor God rechtvaardig zijn, van staat verwisseld zijn, wil nog niet zeggen in onze ziel de bevrijdende kracht van die rechtvaardigspreking te ervaren. Dat zijn twee dingen. Elk kind van God is voor God rechtvaardig. In Christus, zonder vlek en zonder rimpel. Maar elk kind van God ervaart niet op dat ogenblik dat hij voor God rechtvaardig is. O nee, juist niet. Wanneer God de gerechtvaardigde ziel, de levend gemaakte en vernieuwde ziel, die van staat veranderd is, met zijn Heilige Geest begiftigd, dan is het eerste werk van de Heilige Geest om die mens, die voor God de rechtvaardige is, als een goddeloze te ontdekken. Waardoor hij ziet, en dat heb ik de vorige keer gezegd, waardoor hij ziet dat hij er buiten staat. Waardoor hij de scheiding ziet tussen God en tussen zijn ziel. Zo'n mens krijgt maar niet een verstandelijke verlichting, dat hij op een gegeven dag zegt, ja jongens, ik ben eigenlijk ook een gelovige. Ik ben ook een kind van God. Laat ik ook geloven dat Jezus voor me gestorven is. Die zo spreekt, die begrijpt er niets van. Die zo spreekt is geen kind van God. Die zo spreekt heeft niet het ware geloof. Die heeft misschien wel ergens een rationele, intellectualistische, een zuiver verstandelijke beschouwing van de zaken. Of ook nog niet eens zuiver, maar een bepaalde beschouwing. Maar die heeft niet het leven. Want het geloof, dat is levend, zoals de liefde levend is. Dat werkt. Dat werkt uit de duisternis. Dat werkt uit de donkerheid. God laat het licht in de duisternis schijnen en dan gaat er iets gebeuren. Dan gaat er iets gebeuren. Daar ben ik helemaal bij betrokken. Dan krijg ik bevinding van Gods woord. Dat hatelijke woord, waar duizenden ons om bespotten. Onlangs zei nog iemand tegen me, bevinding, jullie met je bevinding. In de hele Bijbel lees je niet van bevinding. Ik zeg, lieve man, er staat in de Bijbel niet anders dan bevinding. De ganse Bijbel is bevinding. Ziet, hoort de Bijbelheilige, de gelovigen, hoort ze maar kermen in de diepte van hun ellende. En hoort ze maar zingen op de bergtoppen van hun geloof. Hoort ze schreeuwen als een hert schreeuwt naar de levende God. En hoort ze lofzangen zingen in een tempel des Heeren. Is dat geen bevinding? Wou je zeggen dat het geen bevinding is als de dichter zegt, ik lag gekneld. In banden van de dood, daar de angst der hel mij alle troost deed mis. Wou je zeggen dat dat geen bevinding is? Als de dichter zingt, ik zal met vreugd in het huis des Heren gaan, om daar met lof zijn grote naam te danken. Dat is die bevinding die de Heilige Geest werkt in het harte van deze voor God rechtvaardige, maar in zichzelf onrechtvaardige zondaren, die nu door het geloof aan de weet komen wie ze zijn. Verdommelijk voor God. Geen plaats aan Gods hart. Geen plaats in Gods huis. Maar mijn volk wou niet naar mijn stemmen horen. Israël verliet mij en mijn geboom. Het heeft zich andere gewoon naar hun lust verkoren. O, wat is het smartelijk. Als God dat tegen mij zegt, tegen u zegt, mijn zoon, mijn volk wou niet. Andere goden gekozen. Wat een tranen, wat een bitterheid, wat een leed, wat een droefheid. Een hartelijke, innerlijke smart over de zonde. Gods geboden gekrenkt, Gods liefde gesmaad, Gods roepstemmen veracht, Gods volk bedroefd. Gods knechten gelasterd, Gods naam ontheiligd, kortom, alles gedaan wat kwaad was in Gods heilige ogen. Maar deze droefheid werkt ook een innerlijke omkeer. Door dit geloof, waardoor we onszelf veroordelen, want je kan zonder geloof Jezus niet omhelzen, maar je kan zonder geloof de wet ook niet omhelzen hoor, denk er goed aan. Schuldenaar worden voor God, echt, niet alleen maar met je verstand, maar binnen met je ziel, buigen voor God, Dat is een werk des geloofs hoor. Door de liefde werkende. Dat kan je alleen maar door het waarachtige geloof. Door die hartelijke verbintenis aan het woord van God. Kom ik dan om. Dan kom ik om. Ik zal des Heere gramschap dragen. Want ik heb tegen hem overtreden. Ik ben niet waardig dat God onder mijn dak zal inkomen. Ga uit van mij. Want ik ben een zondig mens. Dat is geloof. Daar begint het waarachtig zaligmakend geloof. Daar staan we er buiten. En al buiten staan. Smeken we. Roepen we. Bidden we. Is er nog een weg? Heere, is er nog een weg? Om er binnen te mogen komen. Om de straf die ik verdiend heb te mogen ontgaan. Om weer tot genade te mogen komen. En zie, dan is het de eigenlijke zaak des geloofs. Ik zou zeggen, het hart van het geloof. Het eigenlijk voorwerp van het geloof. Dat is het evangelie. Geopend in de wonden van de Heere Jezus Christus. Dan is het de eigenlijke functie van het geloof. Om me van alle eigen gerechtigheid te doen afzien. Van alle eigen waan en van alles wat ik zelf gedaan heb voor God. En om me buiten mezelf te brengen daar. Waar het manna buiten de tent van God op de aarde was neergeworpen. Zoals de Israëliet buiten de tent moest gaan om zijn manna bijeen te kunnen verzamelen om te leven. Zo leert God ons buiten onze lege plaats. Buiten ons kunnen en kennen. Buiten onszelf uitgaan. Om dat manna van Gods genade buiten de legerplaats. Paulus zegt ervan in een andere zin. Laat ons dan tot hem uitgaan. Daar buiten. Buiten de heilige stad. Waar het recht zijn loop gaat. Zijn smaak hij te dragen. Maar ook in de vereniging met hem. Het manna te vinden. Waardoor onze ziel alleen leven kan. Wel nu. Geliefden, Calvijn noemt de belijdenis van zonde een wettelijke rechtvaardigmaking. Vreemd, hè? Hij zegt niet een wettische, maar een wettelijke rechtvaardigmaking. Dus hij acht die oprechte belijdenis van zonde zo hoog, dat hij als het ware zegt wat het woord van God op een andere plaats zegt. Als u zelf veroordeelt, dan zal God u niet oordelen. Dan zult geen zijn oordeel worden vrijgesproken. Ach, wat is het toch makkelijk, hè? Als we maar wezen willen die we zijn. Als we maar ophouden God tegen te spreken. Als we door zijn liefde overwonnen aan zijn zijde vallen. En zeggen, Heere, u hebt gelijk. Dan doet God ons geen kwaad meer. Deze ellende riep en de Heere hoorde. En God verloste hem uit al zijn benauwdheden. Ja, en daar zijn we nu. En daar zijn we nu in de praktijk. Daar zijn we nu verstandelijk allemaal wel mee eens. In theorie zijn we er allemaal wel mee eens. Maar in de praktijk hapert het zo dikwijls in ons leven. In de theorie zeg ik, dan zijn we het daarmee eens. Dan zeggen we, nee hoor, niks van onze bevinding, niks van onze werken, niks van wat wij doen of laten voor God kan ons aangenaam maken in de ogen Gods. Maar in de praktijk van ons leven. In de toepassing van dit heil. Zie, dan dwalen we zo menigmaal. Hoor dan de gesprekken maar. En let dan maar op uw eigen hart. Dan zijn we altijd nog bezig om wet en evangelie. Om remonstrant en gereformeerd. Om Rooms en Luthers samen te mengen. Luther heeft het goed gezegd. Wanneer hij zei, we hebben allemaal nog een paap in ons hart. Geliefden, daarvan wil ik spreken in de laatste gedachte, als we deze waarheid toepasselijk willen voorstellen, nadat we gezongen hebben uit Psalm 63, het tweede en het vierde vers. 63, vers 2 en 4. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijke ogen. Hoe zag ik daar uw alvermogen? Hoe blonk uw goddelijke eer al om? Want beter dan dit tijdelijk leven is uw goede tierenheid. Ach, werd ik derwaarts weer geleid, dan zou mijn mond u de ere geven. En ook het vierde. Wanneer ik op mijn leven stee aan uw gedenk in stille nachten, dan pijnst mijn ziel met al haar krachten. hoe gij voorheen in angst en wee, als mij de vijand wilde omringen, mij vaardig zij ter hulp geweest is, zal ik nu ook onbevreesd in schaduw van uw vleugelen zingen. 2 en 4 van 63. Dat ik vanwege de waardigheid van mijn geloof Gode aangenaam ben, maar daarom dat alleen de genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus mijn gerechtigheid voor God is, en dat ik die niet anders dan alleen door het geloof aannemen en mij toe-eigenen kan. Daar gaat het om. Dat alleen dus, de genoegdoening van Christus. Dat is dus wat hij betaald heeft, wat hij geleden heeft. U weet, de arbeid van Christus kunnen we in twee kanten verdelen, of hoe moet ik het zeggen, kunnen we van twee kanten bezien. Aan de ene kant moest hij de gemaakte schuldboete betalen, en aan de andere kant moest hij volmaakt de wet onderhouden. Door het een wordt de hel toegesloten en door het ander de hemel geopend. Want zou hij enkel maar betaald hebben, we zouden wel nooit verloren gaan. Maar we zouden ook nooit tot kinderen God zijn aangenomen. Daarom, hij heeft betaald, maar hij heeft ook verdiend. Hij heeft geleden, maar hij heeft ook gehoorzaamd. Hij heeft de schuld geboet maar hij heeft ook de wet onderhouden. En nu wordt die genoegdoening hier genoemd, dus dat genoegdoen aan Gods recht, waar wij in ons leven van ervaren door de Heilige Geest, dat er aan Gods gerechtigheid genoeg gedaan moet worden. Dat leert de Heilige Geest in het leven van elk kind van God. Dat er aan Gods gerechtigheid genoeg gedaan moet worden. O, dan gaan we goed verstaan dat we niet in de hemel kunnen komen. Niet voor het aangezicht van een rechtvaardig God kunnen bestaan. Als de zaak tussen hem en tussen ons niet vlak ligt. Als de zonden die we bedreven hebben niet weggenomen zijn. Als onze overtredingen niet uitgedelgd zijn. Daar moet vlakte komen. Daar moet gemeenschap komen met God. Wel nu staat er. Dat is nu door de genoegdoening van Christus. Hij heeft betaald. De eeuwige dood ingegaan. Toen die riep aan het schandhout. Mijn God. Waarom hebt gij mij verlaten? Toen betaalde hij. Tot aan de laatste cent, wat hij niet geroofd had, in de plaats der zijde. Al degenen die in hem gerekend zijn, die in hem geloven zullen, die van den Vader hem gegeven zijn, voor die betaalde hij. Zo dat er nu niets meer te betalen overblijft. O Sion, aanschouw uw koning, uw schuld is betaald, van de kleinste tot de grootste. Van de min tot de meer geoefende. O, laat u toch door het woord van God wijs maken tot zaligheid. Hoe de wet u ook kneedt en martelt. Hoe ge ook in uzelf teruggeworpen wordt. Hoe Satan u ook op de vinger staat. En u telkens toeroept afblijven. Afblijven. Het is niet van jou. Jij staat ervoor. God heeft zijn zoon niet aan jou gegeven. O, alleen het geloof. Ik weet het. Maar dat is dan ook de gave die God in u gelegd heeft. Die hij geduriglijk onderhouden en voeden wil. Door het woord zijn er genade. Ik weet het alleen door dat geloof. Waardoor ge bekend. Dat ge uit en van uzelf tot God niet kan opklimmen. Waardoor ge bevindelijk aan de weet komt dat het een verloren zaak is. Al uw beloftenissen slaan stuk op de botheid van uw hart. Uw ganse bekering vanuit uzelf leidt schipbreuk op de rotsen van uw aardsgezin bestaan. Maar ik zeg één oog buiten uzelf, door het dierbaar geloof geslagen op hem, die in Gods gericht gestaan heeft en ziet, dan breekt de band van de wet. Dan roepen we het met Paulus uit en wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen van God. God is het die rechtvaardig maakt en wie is het die verdoemt? Christus heeft voor mij betaald, zie dat handschrift der zonde aan het kruis gehecht, doorgenageld in zijn doorboorde handen, en door den Vader getekend toen hij hem opgewekt heeft uit den dood. O kinderen Sions, aanschouw uw koning, en verlustig u in den Heere, uw sterkte. O, spreek niet altijd, spreek niet al te veel, over hetgeen gij doet en hetgeen gij zijt. Daar komt uw ziel niet mee in de ruimte, waarlijk niet. Ik weet het wel. U moogt er wel eens over spreken. Het is wel eens zoet met elkaar te spreken over de ervaringen van het hart. Maar ach, het is ook zo vaak dat we die ervaringen missen. Dat we het gevoel van de droefheid en van de blijdschap missen. Maar zijn we daarmee onbekeerd? Zijn we daarmee buiten de gerechtigheid? Is het zo dat God ons vandaag als een rechtvaardige aanziet en morgen als een doemeling? Nee, ge hebt een vaster grond dan uw tranen. Hoe zoet dat? Want ik kan zonder tranen ook niet leven. Wel sterft mijn ziel ook weg van honger en van dorst. Maar toch weet ik, als schrei ik een zee vol tranen, dat dit mijn gerechtigheid voor God niet is. Dit is mijn gerechtigheid, dat Jezus Christus om mijnentwil geschreid heeft. Dat u bekommerd geweest is voor mij, dat u de dood is ingegaan om mijnentwil. Dat u gekropen heeft als een worm en geen man, en dat u zijn leven in een dood heeft uitgestort. Dat is mijn gerechtigheid. En daarom ween ik graag. En daarom begeer ik altijd te wenen, zolang als ik op de aarde ben. Dat zijn tranen die me aan God verbinden, dat zijn liefde tranen die ik schrijd om zijn gerechtigheid. Maar ik zeg, dan ligt het toch niet vast in de wisselingen van ons gevoel, dan ligt het toch niet vast in de standen van ons leven. Want dat kleine kind in de genade is net zo vast gegraveerd in de handpalmen van Jezus Christus als die grote die daar met Paulus roemen, waar ik weet en ik ben verzekerd. O, wat hebben we nodig? We hebben nodig die arm van het geloof. Dat geduriglijk zien op hem. Daar staat niet anders dan alleen door het geloof aannemen en mij toe-eigenen. En wat is dat dan, zegt u? Hoe nemen zondaar dan Jezus aan? Ach, heel eenvoudig, geliefde. Dan komt die vrouw, die bloedvloeiende vrouw, en die dringt door de scharen heen. Niets kon ze beletten om bij hem te komen. Haar kwaal niet, waardoor ze onrein was. De mensen niet, die haar misschien afgehouden hebben, zei het met, niet met woorden, dan misschien met blikken. Zij moest hem zien. En ze moest de zoom van zijn kleed aanraken. Daarmee eigende ze hem toe. Want ze zei, als ik alleen de zoom van zijn kleed aanraak, dan zal ik behouden zijn. Dan zal ik genezen worden. Dat was die toe-eigenende daad van het geloof. Nu omhelsde ze hem. En ze werd gered. Dat was die omhelzing van die Canaanese vrouw. Toen ze zei, ach meester, de kinderkens, de hondenkens, die eten toch ook de kruimpjes die van de tafel van de kinderen waren. Dat was dat omhelzend geloof. Toen vatte ze Jezus op zijn woord. Toen zei ze, dit kunt u niet ontkennen. Dit kunt u me niet onthouden. Zo kunt u niet zijn dat u de hondekens weigeren zou, kruimpjes die van de tafel der kinderen vallen. Dat was Thomas toen die aan de voeten van zijn meester viel. En toen die het uitriep, mijn Heere en mijn God. Dat deden de Emmausgangers. Toen hij zo tot hun spreken ging, dat haar hart begon te branden. En toen die verder wilde gaan, toen zeiden ze, blijf bij ons. Blijf bij ons, want het is bij de avond. En de dag is gedaan. Toen hebben ze hem, hoewel ze hem nog niet kenden, als die borg en zaligmaker die voor hen uit de dood verrezen was, toch door die band der liefde aan hem gezegd, we laten u niet gaan. Kom in ons huis, blijf bij ons. En geliefde, zo wil hij gedwongen zijn. Door die band der liefde, door hemzelf gelegd, laat hij zich ophouden. Zo komt hij in het huis van Zacchaeus, de goddeloze tollenaar. En er is blijdschap. Blijdschap bij Zacchaeus, terwijl de huichelaars buiten staan. Ze zeggen, zie je wel dat hij de Messias niet is? Hij is een vriend van tollenaren en van zondaar. Hij is een vraat en een wijnzuiver. Maar in het huis van Zacchaeus, daar was blijdschap. Daar was blijdschap in Zacchaeus' hart, dwars door zijn tranen heen. Daar was blijdschap bij de discipelen. Daar was blijdschap in het hart van Jezus, want hij zegt, dit is een zoon van Abraham. Daar was blijdschap bij de engelen Gods. Ja, daar was blijdschap in het harte des vaders. Want de verloren zoon, die kwam thuis, geliefden. Dit geloof is het wereldoverwinnend geloof en houdt stand in de poorten van de dood. Door dit geloof kunnen we lijden, strijden, leven en sterven. Want dit is het geloof. In Jezus Christus tot zaligheid. Amen. Heere, Mozes heeft eenmaal gezegd, doe uw aangezicht aan ons lichten, doe ons van hier niet optrekken, tenzij uw aangezicht met ons meegaat. Heere, we zeggen het hem na, doe ons van hier niet optrekken. Als gij hem vraagt, moet dan mijn aangezicht met u meegaan. Om u gerust te stellen, dan zeggen we met hem, ja, Heer. Doe ons van hier niet optrekken, tenzij dat uw aangezicht met ons medegaat. We kunnen het leven niet aan. We kunnen de strijd niet aan. We kunnen de zonde niet aan. We kunnen onszelf niet aan. We zijn zwak, maar we verlaten ons op u. Sterke God, help ons. Ga u met ons te week in. Ondersteun ons met uw genade en laat uw toezeggingen ons verkwikken. Grijp u ons bij de rechterhand en leid ons voort op het levenspad. Geef uw arm volk hoop op die genade die ons toegebracht is in de aanschouwing. Op het aangezicht van de Heere Jezus Christus, Gods heerlijkheid, te mogen zien en te mogen leven. Eeuwig leven uit genade, hier door het geloof. En straks mogen we u zien van aangezicht tot aangezicht, wanneer we, verzadigd met uw beeld in uw tempel, zullen mogen opwaken. Heere, wil u degene die nog buiten u voortleven, door dit woord tot u bekeren, dat ze zien mogen het voorrecht van degene die in u zijn, de heerlijkheid van de dienst van God, de beminnelijkheid en de dienenswaardigheid van Sions koning, wil ons met onze kinderen toebereiden, om u eenmaal zonder verschrikken te mogen aanschouwen. Gedenk ook die oude broeder, heren, die morgen 93 jaar hoopt te worden, wil hem bij het klimmen zijner jaren uw heilige geest niet onthouden. Hij wil hem samen met zijn vrouw in de late avond van zijn leven, het licht in de duisternis van zijn leven doen opgaan, dat licht, dat afstraalt van uw vriendelijk aangezicht, opdat u toebereidt, door uw genade uw zonde verschrikken ontmoeten zou, wil ons samen onder uw vleugel een plaatsje geven, aan de voeten van uw gezegende Emmanuel, buiten de legerplaats, uw smaad hij dragende, hoor ons. In de naam van hem, die ge altijd hoort, Jezus Christus, uw Zoon, onze Heere. Amen. Laat ons nu tenslotte zingen, Psalm 19, het zevende vers. Weerhoud, o Heer, uw knecht, dat hij zijn hart niet hecht aan dwaze hoverdij. Heers die in mij niet meer, dan leef ik tot u weer van grote zonde vrij. Laat u mijn tong en mond en harte diepste grond toch wel behagelijk wezen. O Heer die mij verblijdt, mijn rots en losser zijt, dan heb ik niets te vrezen. Het zevende van Psalm 19. Heen in vrede dragende de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.